Dit is de zondagochtenddienst van 30 november 2025. De boodschap wordt gebracht door Johan Luttik.
Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om in uw midden te zijn. Ik hoop dat u mij goed kunt verstaan. Ja? Want geluid. Het is fijn om te spreken, maar als mensen het niet horen of verstaan, dan hebben we natuurlijk. Heeft het niet zo heel veel waarde. Ik wil het vanmorgen met u hebben over de oproep. Klim op hoge berg. Kent u die oproep? Klim op hoge berg. En ik wil daarvoor beginnen met te lezen vanuit Obadja. En als u uw Bijbel bij heeft, mag u dat met mij opzoeken. Obadja, hoofdstuk 1. En dat is ook meteen het laatste hoofdstuk. Het heeft maar één hoofdstuk. Het is het allerkleinste boek uit de Bijbel. Daar zijn we gauw klaar mee. Maar wel met een waardevolle tekst. Hij komt er ook nog. Obadja, een visioen van Obadja. De Heer heeft een bode gestuurd naar alle volken. Ook wij hebben zijn boodschap gehoord. Kom, laten we te strijden trekken tegen Edom. En dit is wat God zegt over dat volk. Ik maak van jou een onbeduidend volk, verfoeid en veracht. Door je hoogmoed heb je je laten verleiden. Hoog woon je, hoog in de rotskloven. Daar heb je je huis gebouwd. En je denkt, wie haalt mij naar beneden? Ja. Maar al vlieg je zo hoog als de adelaar, al bouw je je nest in de sterren, dan nog haal ik je neer, spreekt de Heer. Komen er dieven, rovers in de nacht, ze stelen alleen wat hun van pas komt. Maar Edom, jij bent leeggeroofd. En komen er druivenplukkers, niet alle druiven. Alle trossen snijden ze af. Maar Esau's volk is uitgeschud, zijn schuilplaatsen geplunderd. Bondgenoten verdreven je uit je eigen land. Vrienden hebben je verraden en verslagen. Tafelgenoten lokken je in de val en je blijft verbijsterd achter. Tot zover. Nou, daar wordt hij vast heel vrolijk van. Ja, je hebt van die teksten, je kan natuurlijk heel makkelijk een tekst uitzoeken die opwekkend en positief is. Die zijn er genoeg in de Bijbel. Maar deze teksten staan er ook. En die staan er niet voor niks. Want de Heer wil deze tekst ook gebruiken om tot u en mij vanmorgen te spreken. Ja, klim op hoge berg. Vreugdebode, klim op hoge berg. Zing van Gods heil. Ja, u kent het niet. Ik hoorde sommige mensen begonnen al mee te zingen. Ja, ik stop het maar mee, want ja, ik ben hier om te spreken, niet om te zingen. Ieder zo zijn eigen rol, hè. Klim op hoge berg, dat is een oproep die wij kennen. En daarover wil ik vanmorgen met u spreken. We zijn in ons midden, denk ik, vertrouwd met dat beeld van opklimmen op de berg. Om daarmee een geestelijke realiteit te beschrijven. En zo spreken we ook over, we gaan de hoge weg. Of je mag je verheffen boven je vijanden. Kort gezegd, in ons denken is hoog, dat is de plek waar je moet zijn, en laag, dat is niet zo best. En die beelden, daar wil ik helemaal niks aan afdoen, dat is terecht, die kunnen zaken verhelderen, maar dat kan je ook voor verrassingen plaatsen, want vanmorgen wordt u hiermee toch wat verrast, denk ik, want hier blijkt dat het op de berg zijn niet altijd de juiste plek is. Edom heeft zich teruggetrokken op de bergen. En toch is dat niet de plek waarvan God vindt dat ze er moesten zijn. Hoe zit dat dan? Nou, die vraag wil ik met u vanmorgen bestuderen. Hoe kan het dat hoog, laag in ons denken soms toch weer wordt omgekeerd. Wij waren afgelopen zomer als gezin in Luxemburg, in Viande. Een mooi plaatsje daar dat zo tussen de heuvels er ligt. Ik weet niet of je wel eens een keer in de heuvels of in de bergen komt. Je hebt op verschillende plekken heb je dan kastelen. En in Viande is er echt een prachtig kasteel bovenop de heuvel. En als je er wil komen, je bent al moe voor je bij de poort bent gekomen, dan moet je het kasteel nog gaan bezichtigen. Zo'n kasteel is gemaakt om te imponeren. Om te laten zien, ik ben machtig. Degene die het bouwt, heeft het gemaakt om zichzelf te verdedigen, maar ook om macht uit te oefenen op de omgeving. Forten, kastelen zijn vaak gebouwd op hoge plaatsen om indruk te maken. En zo was ook Edom. Die hadden hun plek gevonden hoog in de bergen. Daar voelden ze zich veilig en machtig. Het is belangrijk om te weten over Edom, dat Edom en Israël nauw verwant zijn. Het is eigenlijk familie van elkaar. Tja, maar zelfs in de beste families wil er nog wel eens een keer wat zitten tussen. En dat was ook met Edom het geval. Esau is, zoals u misschien weet, de stamvader van Edom en Jacob de stamvader van Israël. Ze hebben dezelfde stamvaders in Abraham en Isaac. Ze zijn verwant en toch zit er wat tussen. Ze zijn misschien wel zo verwant dat een Edomiet of een Israëliet, dat iemand die van buiten hen ontmoet, nog niet eens het verschil zou zien. Ze zijn misschien niet eens te onderscheiden, maar ze wonen wel op verschillende plekken. Allemaal op hun eigen berg. Ze waren toch vijandig geworden. En de Edomieten, die keken neer op de Israëlieten. Zij waanden zich veilig op een hoge plek. Edom woont hoog, hoog in de bergen. En ze verstopt zich voor zijn vijanden in de rotskloof als het nodig is. En daarnaast, ja, Israël staat er vaak alleen voor. Maar Edom heeft sterke en betrouwbare bondgenoten waar ze op kunnen terugvallen als het tegen zit. Edom zit hoog, Edom heeft moed. Het is eigenlijk hoog moed. Daar komt het op neer. Vertrouwen in hun kracht, in hun positie. En zo zie je dat in de wereld ook wel. Mensen die vertrouwen op de mensen om hen heen, op hun inkomen, op hun situatie, vol zelfvertrouwen. Maar dat vertrouwen is nergens op gebaseerd. Obadja weet beter. Hem is geopenbaard, je kan wel op hoogte zijn, maar dat is niet genoeg. Al schuil je in het nest van een adelaar, de hoogste plek, al ga je tot in de sterren. Je komt nooit zo hoog, of God is hoger, God is meer. De fout bij Edom ligt dat ze niet vertrouwen op God, maar in zichzelf. In hun oplossingen, hun eigen oplossingen. In hun bondgenoten. In alles wat ze voor zichzelf geregeld hebben. Hun verzekeringen. Hun pensioen. Dit zijn zoveel dingen waar je op kunt vertrouwen. In hun kracht. Dat zelfvertrouwen. De Heer geeft aan. Dat is overmoed. Dat is hoogmoed. Want het is het ontbreken van hun vertrouwen op God. Ze stellen niet hun vertrouwen op God, maar hun vertrouwen op hun bondgenoten. Ze stellen niet hun vertrouwen op God, maar op hun eigen inzicht en hun eigen positie. Ze stellen niet hun vertrouwen op God, maar op de plek waar ze zitten en waar we wonen. Want als je het dan zo goed voor elkaar hebt, waarom zou je dan nog op God vertrouwen? Dat heb je toch helemaal niet nodig? Ze hadden hun steun gezocht elders en niet bij God. Ze hadden hun eigen agenda. Kracht door hun ligging en positie. Kracht door hun vrienden en bondgenoten. Maar aan het eind van dit verhaal, er blijft niets van over. Edom blijft verweest achter. Het staat hier op het eind. Je blijft verbijsterd achter. Want je dacht dat je het allemaal voor elkaar had. Je dacht dat je het goed geregeld had. Je dacht dat je vrienden had. Je dacht dat je gezondheid altijd wel goed zou blijven. Je dacht, maar het bleek op niets gebaseerd te zijn. En als dat dan je iets overkomt, dan denk je, hoe kan mij dit overkomen? Hoe kan mij dit gebeuren? verbijstering. Ja. Leven op de berg. Je beklimt die berg. Je hebt een oproep gekregen. En je bent op weg gegaan, stap op stap, hoger de berg op. U kent dat beeld wel. En dan ben je naar boven aan het klimmen. En je gaat verder en verder. En dan denk je, hé, ben ik nu wel op de goede bergtop terechtgekomen? Hoe kan het nou dat ik op de verkeerde berg ben terechtgekomen? Dat ik niet op Sion ben aangeland, maar op Edom. Want dit verhaal gaat natuurlijk niet over de Edomieten vanmorgen. Dit verhaal gaat over u en mij. De afslag missen. En dan denkt van ja, ik kom niet zo gauw op Edom terecht. Dat zal mij niet zomaar gauw overkomen. Maar stel je voor, je komt in de gemeente. Je maakt herstel mee. Je hoort dat je van waarde bent. Je groeit en ontwikkelt. Kort gezegd, je bent op de goede weg. En dan zit er toch dat addertje. Wat op een gegeven moment tegen je zegt van ja, zie je. Ik ben op de goede weg. Ik ben goed bezig. Zie mij. En dan komt er iets van vertrouwen in God. Wat dan heel langzaam overgaat in vertrouwen op jezelf. Dat je het zelf wel allemaal goed kan. Dat je het zelf goed weet. Dat je zelf zo'n goed geestelijk inzicht hebt. En misschien sluipt er wel iets in je gedachten. Dat je denkt van ja, ik zie het wel, maar die ander ziet het nog niet zo goed. En dan gaat het allertje in jou werken. Die afslag heb je zomaar gemist. Dat kan zomaar binnenkomen. Dat wil er zomaar insluipen. Ken je dat? Herken je dat? Ik ken zelf die valkuil wel. En laat ik wel zeggen, deze plek is de allerlastigste plek als het gaat hierom. Want je staat op het podium en je staat toch een beetje hoger dan de rest. Ja, ik kijk eigenlijk een beetje op u neer. Ja, toch? Je moet naar beneden komen. Ja. Ja, je hebt ook van die zalen waarbij de tribune omhoog is, dan is het andersom. Misschien is dat wel beter. Maar ja, het is zoals het is. Het gaat natuurlijk ook niet om het natuurlijke, maar het gaat om de gedachtegang. Dat je denkt, omdat je hier staat en het woord brengt, dat je dan meer zou zijn dan degene die luistert. En dat gevaar wordt alleen maar groter als mensen zeggen, ah, broeder, dat heeft u toch mooi gezegd. En je denkt, ja, dat heb ik toch wel mooi gezegd. En zo sluipt dat erin. Wil dat erin sluipen. En de Heer zegt, wees er alert op. Laat dat niet in je leven gebeuren. En het is iets heel, ja, wat kan voorkomen. Het gebeurt zelfs de discipelen van Jezus. Die vragen, wie mag de plaats naast u innemen in het koninkrijk? Ik ga het even met u lezen, Matteüs 18. En dan vanaf vers 1. Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen, wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk der hemelen? En zag eigenlijk van, ja, misschien mag ik er wel bij horen. Misschien is er voor mij wel een plekje daarvoor weggelegd. Maar Jezus riep een kind bij zich, zet het in het midden neer en zei, ik verzeker jullie, als jij niet verandert en wordt als dit kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. Ik vind het onwijs gaaf hoe Jezus hier de zaak helemaal op zijn kop zet. Helemaal ons denken over positie, over aanzien, wat je bent, verandert. Een totale omkering van de verhoudingen zoals men dat gewend is. En als je dan teruggaat naar Obadja, door je hoogmoed heb je je laten verleiden. Wie haalt mij naar beneden? Dan gaat dat toch gebeuren. Want als je op jezelf vertrouwt, dan kom je niet terecht op de plek waar Jezus je wil hebben. Een hoogmoedige die kijkt neer op een ander. Zoals Edom neerkeek op Israël. En dat ging verder. De Edomieten dreven er de spot mee hoe dat arme, kleine Israël onder druk stond. Je had je op die dag, staat in vers 13 van Abadja, je had je op die dag van onheil niet mogen verlustigen in het kwaad dat mijn volk werd aangedaan. Tja. Dichterbij proberen te brengen. Komt het voor dat wij denken over een ander waar het slecht mee afloopt of waar het minder mee gaat? Ja, dan had hij maar dit of dat. Er toch over nadenken in een zin van een oordeel daarover hebben. Of daar iets over vinden. Leedvermaak. Het is voor alle tijden. Het neerkijken. Het bespottelijk maken. Of het ander klein houden. We zijn er als mensen eigenlijk super gevoelig voor verhoudingen. Is er één meer of minder? En we voelen het maar al te goed aan als we bijvoorbeeld achter vriendelijke woorden toch een stukje van minachting of afwijzing of voor de oordeling schuil gaat. Een mens kan door de woorden van een ander klein worden. Je kan ervan krimpen. En zo waren de woorden van Edom ook veroordelend over Israël. Je kan je soms zelfs letterlijk kleiner maken. Doordat er iemand dingen over je spreekt waar je denkt van, ja, wat stel ik eigenlijk voor? Wie ben ik maar eigenlijk? Dat doet de hoogmoed van de een naar de ander. Een hoogmoedige, die gaat er nog eens een keer recht bij staan. Ja, zie mij. Hoe herken je nou hoogmoed in je leven? Als dat binnen wil sluipen. Als het dreigt dat je van het juiste pad afdraalt. En toch stiekem een pad bent ingeslagen waar je niet zou moeten zijn. Hoe herken je dat bij een ander? Nou, begin daar maar niet aan. Heeft A niet zoveel zin. Die anderen veranderen je toch niet. En B, de tweede, heel vaak wordt die hoogmoed ook heel goed ingepakt. Want in onze kring is het natuurlijk helemaal niet populair om hoogmoedig te zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het niet aanwezig is. Het kan zich ook op een hele vrome, nederige gedaante aandienen. Maar het gaat er dan niet om het te ontmaskeren bij de ander. Veel beter is het om het te onderscheiden bij onszelf als het zich aandient. En dat vraagt om oplettendheid. Want je staat echt niet zomaar 's morgens op als hoogmoedige. Van, ha, ik zal eens vandaag hoogmoedig zijn. Nee, het is een geestelijke werking die stiekem erin wil komen. Die stilletjes erin sluit. Het kan heel geraffineerd gaan. Ik weet niet of je het op de berg wel eens bij wandeling hebt meegemaakt. Maar soms ben je zomaar het verkeerde pad ingegaan. En je komt er pas na een tijdje achter dat je denkt van, waar ben ik nou terecht gekomen? Was het wel de bedoeling? En dan ga je nog eens een keer kijken. Ja, niet op alle bergpaden staat het even goed aangegeven waar je heen moet. En zo kan het met die hoogmoed ook zijn. Goh, wat denk ik nu? Wat doe ik nu? Wat zeg ik nu? Is dat eigenlijk wel nederig? Of is dat toch een beetje veroordelend hoogmoedig? Wees er alert op. Deze werking bij jezelf onderkennen en tijdig ontmaskeren. En daarmee erover zegen vieren. Want het is hard nodig om hiermee in het gebeden af te rekenen. En als we als lichaam van Christus willen groeien en ontwikkelen. We mogen de hoogmoed afleggen. En de nederigheid aandoen. Want dat is het tegenovergestelde van wat Edom doet. Dat is het nederige. Het nederige doet het tegenovergestelde. Dat stelt zijn vertrouwen op God. En dat doet ook in de contacten de ander groeien. Kies het perspectief van de waarde van die ander. Want in een nederige mens, die zal de ander minstens even belangrijk vinden als zichzelf. Liefde en nederigheid maakt ook dat je je verplaatst in de positie van de ander en zijn situatie of haar situatie. Dan ga je anders kijken met de liefde van Christus. En zul je ook minder snel oordelen. En heel misschien heb je nog het idee van, ja, maar nederigheid heeft ook iets van klein houden, minder zijn, je minder voelen, minder waardig. Misschien heb je er wel zelfs een beetje weerstand tegen. Gewoon, ik wil toch niet kruiperig worden of onderdanig. Nee, nederigheid maakt je niet klein, maar betekent allereerst God eren en verhogen. En je naaste dienen, verheffen en steunen. En daarmee word je juist groots. Nederigheid is heel sterk en groots. Kijk maar naar Jezus die de voeten van de discipelen waste. Dit is misschien voor ons een bekend voorbeeld. En je kan het na gaan doen. Maar het gaat erover om die dingen te doen voor een ander. Waarbij je zelf misschien een mindere werk doet. In die tijd was het een zeer nederig werkje. Tegenwoordig doen we dat gewoon niet meer. Ja, ook een oplossing. Nederigheid is niet jezelf klein maken. Nederigheid is wel de onderste weg willen gaan. Niet voor je mening tegen anderen strijden om je gelijk te halen, maar een vredestichter zijn in situaties. De gemeente heeft nederige mensen hard nodig. Ja, en dan kun je wel eens een keer bespot worden, zoals Israël werd bespot door de Edomieten. Maar laat het dan maar over je heen komen. Laat het maar ook van je afglijden. Het kan je overkomen. Maar als jij je waarde kent, je waarde in Christus, dan hoeft het je niet zo te raken. En natuurlijk, die gevoelens kun je krijgen bij ontkenning of afwijzing. Maar breng dat bij de Heer. Hij leidt je er doorheen. Als je dan vermoeid en belast bent, kom tot Hem. Hij is groter en geeft je perspectief. Hij geeft ook mededogen voor jezelf en voor de ander. Die wellicht andere keuzes heeft gemaakt dan jij. Daarom is het ook goed, als we het hebben over Edom en de valkuil van de hoogmoed, om niet te wijzen naar de ander, maar steeds jezelf te blijven onderzoeken. Welke geest is er in mij? En waar nodig je te zuiveren? Heel eenvoudig, Heer, waar dit in mijn leven nog speelt, ik wil elke hoogmoed afleggen, mij niet verheffen boven een ander mens, maar alleen boven een macht. Willen we als mens en als gemeente verder komen, verder groeien, ontwikkelen, dan is dit begrijpen van belang, van groot belang. En het opent wegen tot vernieuwing, verandering. Verootmoediging naar de Heer. Heer, waar ik in gefaald heb en de verkeerde weg heb gegaan, ik wil terug op de juiste weg komen. En zoals het heel makkelijk is om die afslag te nemen naar de verkeerde weg, is het nog makkelijker om terug te komen op die goede weg. Je hart bij de Heer brengen. Het van Hem verwachten. Hij verandert jou. En Hij vernieuwt jou. Wat moet er veranderen? Wat mag er gebeuren? Wat mogen we in de oproep van Abadja hiermee doen? Onderzoek jezelf. Is er hier iets van? Is er ook in onze onderlinge verhoudingen nog iets van dit? Laten we het opruimen. Laten we elkaar respecteren, eren en dienen. Het is wezenlijk in de gemeente van Jezus Christus. Zodat we niet, misschien bijna per abuis, op die berg van Edom terechtkomen in ons leven. Leg het af, richt je op Sion. Want degene die Heer zei, ik ben de minste geweest. Ik ben de onderste weg gegaan met alle consequenties die het heeft gehad. Jezus was hier ons voorbeeld. Hij ging de minste weg. En dan kunnen we lezen, wil ik het even opzoeken, 1 Petrus 5, vers 5. En u, jongeren, er zijn er niet heel veel in ons midden vanmorgen, maar ik begrijp dat er een hele groep met elkaar bezig is, dus dat is ook heel fijn, moet van uw kant het gezag van de oudste erkennen. Overigens, en daar gaat het voor mij vanmorgen op, in de omgang met elkaar moet er ieder van u altijd de minste willen zijn. Want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt Hij zijn genade. Wat een oproep. Wat een uitnodiging vanmorgen om die weg te gaan met elkaar. Om dat te leren. Om dat te doen wat voorkomen tegenstrijdig is met wat de norm is in de wereld. Waarin geldt dat je moet bouwen op je eigen kracht. Waarin je het zelf moet doen. Waarin je eigen ontwikkeling centraal staat. Maar hier is het juist nederig zijn en de genade van God mogen ervaren en ontvangen. Als je jezelf onderwerpt met een nederige houding aan God en in alle eenvoud en bescheidenheid optrekt met je broer en zus in de gemeente, dan zal God dit doen. Hij schenkt zijn genade. En zijn genade is rijk en vol. En dat is een veel hogere weg dan wij ooit met onze eigen kracht, hoogmoed, inzicht, kennis zouden kunnen bereiken. Want dan vlieg je inderdaad door de geest ondersteund op als een adelaar, ver boven elke vijand. Ga dan omhoog, maar kies wel de goede weg. Laat je niet afleiden de verkeerde weg op. De berg Sion, wel te verstaan. En daal af van elke berg waar het gaat om je eigen positie, om zelf op de troon te zitten. Op de bergtop, door een reine lucht omhoog, daar mogen we wonen. Ja, beleef het maar voluit, dat mag je weten. God zal ons verheffen. Jezus was zelf de voeten van zijn discipelen. Jezus vernederde zichzelf tot de dood aan het kruis. Maakt dit Jezus minder? Integendeel, het is de basis voor ons, alles wat hij heeft gedaan. En het heeft hem uitermate verhoogd. En hierin mogen wij ook Jezus tot voorbeeld stellen. En tenslotte, in Jacobus 4, vers 5 staat er: verneder u, ja, verneder u, voor de Heer. Dan zal hij u verheffen. Dan kom je op een hoge plek, doordat je jezelf hebt vernederd voor God. Amen. Zet dat maar heerlijk in de tegenwoordige tijd. Hij zal verheffen. Hij verheft u. Hij verheft je. En wat doe ik dan? Durf ik in de spiegel te kijken? Zie ik daar nog de behoefte aan bevestiging? Zie ik daar nog iemand die zegt van, ja, ik wil toch wel iemand zijn? Zie ik daar iemand die soms dan toch nog een mening heeft over een ander? Hebben we nog de behoefte om mee te tellen of om onszelf te profileren? Of om misschien een compliment te ontvangen? Of misschien wel de behoefte om op het podium te staan, om te vertellen hoe het eigenlijk zit? Ja, kunnen we zomaar hebben. We willen er alert op zijn. En alles voor de troon van God brengen. Ons vernederen voor God. En weten dat Hij ons zal verheffen. Het van Hem verwachten. Ons leven in Zijn hand leggen. En Hij zal je rijkelijk zegenen. Dank u hier daarvoor. Voor wat u doet in uw gemeente. Voor het werk wat u voortzet. In ieder van ons. In ons allemaal. Je mag er allemaal bij zijn. Je mag allemaal de waarde ervaren die je in God hebt. Daar ben ik dankbaar voor. Daarvoor wil ik de Heer loven en prijzen. Amen. En dan wil ik met u zingen. Als de muzikanten mee naar voren komen, dan gaan wij zingen. Zing met ons mee. 208.
Dank Johan voor de kritische spiegeling. Ik ga ook zelf in de spiegel kijken. Ik denk, als ik naar mezelf kijk, dat ik echt nog wel zaken heb die opgeruimd moeten worden. En ja, ik dank je dat je dit thema hebt aangesneden. Omdat het inderdaad zo subtiel zo er doorheen kan weven. En ja, als je jezelf nederig maakt voor God, dan gaat hij je zegenen. Die belofte ligt er dus. Dat vind ik echt geweldig. We gaan lied 125 zingen met z'n allen. We zingen hem denk ik iets te weinig, maar ja, wel echt een mooi lied met een prachtige tekst ook. Ja, koor 122, gaan we hem doen of gaan we hem niet doen? We gaan hem doen, we gaan hem doen. Henk is enthousiast, we gaan hem gewoon doen. Dan sluiten we Kaliederen af met lied 130, Een rijk leven met de Heer. heb een behoorlijk aantal mededelingen. Allereerst wil ik even gebruik maken van het feit dat ik hier op het podium sta om iets te vertellen over Action Aruma. Jullie hebben daar echt ontzettend aan bijgedragen, financieel, gebeden, belangstellende vragen aan Roland en Ingeborg. Ingeborg is ooit lid geweest van onze gemeente en zij is kinderarts voor degenen die dat niet weten. En haar man die is voorganger en die probeert daar de lokale Congolese voorgangers een hart onder de riem te steken. Hij heeft onlangs zelfs een training gemaakt omdat er een hele hoop trauma is. Waarom is het trauma? Er wordt echt keihard gevochten daar. Het blijft een gebied wat continu onder druk staat. Dus rebellenleiders die blijven daar aan de grens echt verschrikkelijk tekeer gaan, even plat gezegd. Er zijn onlangs in totaal iets van 9000 mensen zijn er gedood in strijd. Dus dat is heel heftig voor zo'n relatief kleine gemeenschap. Maar je ziet daar dat God het werk van Action Aruma, Aruma betekent genade, echt rijk zegent. Want dankzij jullie bijdrage, dankzij het volhardend werk van hen en alle medewerkers die erbij betrokken zijn, gaat het werk daar door. Dus er zijn, wat ik al zei, speciale trainingen zijn er die worden gegeven, zodat mensen om weten te gaan met trauma. Er zijn ook heel veel getraumatiseerde kinderen, dus die krijgen allemaal speciale begeleiding. Er is medische hulp wordt er gegeven. De kliniek wordt zelfs uitgebreid met behulp van jullie financiën. Onderwijs, dat was eerst alleen basisonderwijs in houten gebouwen. Dankzij alle financiële bijdragen zijn dat stenen gebouwen geworden. Er komt tegenwoordig zelfs ook een middelbare school. Dus dat werk gaat door. En om werkgelegenheid te verschaffen zijn er naaimachines aangeschaft. En er zijn zelfs in tijden dus van verschrikkelijke oorlog, zijn er dan 4 dames die dan echt hun certificaat heel trots vasthouden. Te midden van die ellende is er gewoon hoop. En God werkt door hen heen. En ook door jullie gebeden, daar steunt dit werk op. Dus ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie bijdrage en ook voor jullie aanhoudend gebed. En dan las ik bewust even een pauze in. Want wij zijn als gemeente ook actief voor Stichting Actie Schoenendoos. Annette wil daar iets over zeggen en Henk heeft daar nog een PowerPoint onder gemaakt.
Nou, ik wil er eigenlijk heel kort nog iets over zeggen. Ik wil u eigenlijk gewoon allemaal heel erg bedanken. Want er is weer onvoorstelbaar veel spullen zijn er naar ons toegekomen. Schriften, pennen, potloden, maar ook speelgoed, parapluutjes, tasjes. Echt onvoorstelbaar wat er echt met elkaar weer is verzameld. Wij doen nu de laatste poging om alles ook in de schoenendozen te krijgen, want we nemen ze straks mee. En dan worden ze weer vanuit Berkel worden ze weer verder verspreid. Dus heel erg bedankt voor uw enthousiaste inzet hiervoor.
Zondag 14 december en dan hebben we als thema de Bijbel open. En daar wil ik vast graag uw aandacht op vestigen. Johan, heel hartelijk bedankt voor het woord van vanmorgen. En Jezus zegt zelf, hè, leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Nou, dat is de sfeer waarin die we graag zondag 14 december met elkaar willen beleven. Het thema, op God kun je rekenen. Zou u daar eens vast over willen nadenken? En dan mag je eigenlijk tot volgende week of zo al net aanmelden. Graag aanmelden. Maximaal 5 minuten bijdragen. Ik neem het kookwekkertje mee. Vijf minuten bijdragen. En op God kun je rekenen als thema. En daar dus eigenlijk van getuigen. Ik weet niet, we maken allemaal situaties mee in ons leven en dan gebruiken we wellicht of hanteren we bijbelteksten. Welke bijbeltekst hanteer je nou voor jezelf? En waar is nou uitgebleken dat je werkelijk op God kunt rekenen? Nou, dat is waar we elkaar op 14 december mee willen bemoedigen, waar we elkaar mee willen versterken, waar we elkaar mee willen vertroosten. In wat voor situatie ook zit, op God kun je rekenen.
Dan gaan we afronden. We gaan eindigen met een koor. Koor 66. Ik heb een loflied in mijn hart. De mededeling van de week zijn er nog. Dinsdagmorgen is er open ochtend om 10:00. Dan woensdagavond is er Bijbelkring onder leiding van Jacob Janssens. Die start om 8:00. En als je dat wil, kan je die ook online volgen. En volgende week zondag, 7 december, dan spreekt Roel Koster. Dan is er ook nog een video, maar ik ga eerst nog een zegen uitspreken. De zegen is: onze God is heilig en zijn liefde en trouw zijn eeuwig. En zijn vrede zal ook deze week jouw hart en jouw gedachten bewaken in Christus Jezus. En dan heb ik een video dus van YouTube. Het is misschien niet helemaal je smaak, maar ik vind het een heel mooi nummer. Dus als je denkt van nee, ga je lekker koffie drinken. Als je denkt van nou, interessant, ga je even kijken. Vind je het niks, loop je gewoon weg. Vind je het mooi, blijf je zitten. Wil je zingen, ga je zingen. Alles mag. Gezegende week. En lekker aan een koffietje.